Welkom bij de bonusafleveringen van de podcast Op zoek naar de draak, waarin stagiaires Darina Knoops en Marieke Rotman op zoek zijn gegaan naar Maartje Draak, aan de hand van interviews en haar persoonlijke archieven. Mijn naam is Nieke Stam en ik was de stagebegeleider van Darina en Marieke. En samen hebben wij in ons project zoveel interviewmateriaal verzameld dat het niet in de afleveringen paste. Daarom vonden we het hoog tijd om een aantal bonusafleveringen de wereld in te smijten. Dit is het eerste deel van een tweeluik met bekend Neerlandicus en professor emeritus Frits van Oostrom, die in zijn meest recente boek De Reinaard meerdere malen spreekt over zijn ervaringen met Maartje Draak. In dit tweeluik deelt hij zijn herinneringen aan Maartje met ons en reflecteert hij op haar veelzijdigheid als wetenschapper en mens. Veel plezier!
Hartelijk welkom hier in een huis waar wel een paar boeken van Maartje Draak staan.
Ja, ik ben Frits van Oostrom. Ik ben een paar maanden geleden met emeritaat gegaan als universiteitshoogleraar in Utrecht. Dat ben ik 20 jaar geweest. Daarvoor was ik 20 jaar hoogleraar in Leiden. Dus een lang professor geweest. Met tussen die twee in nog een periode in Harvard. Ik heb ook in Utrecht gestudeerd. En ben daar gepromoveerd. En met name in die fase, studie en promotie, heb ik heel wat met Maartje Draak van te doen gehad.
Leuk. En heel fijn dat je daarover wil vertellen.
Ja, met plezier.
Wil je bij het begin beginnen? Hoe je haar ontmoet?
Ja, is misschien wel chronologie. Heeft iets logisch. Hè?
Ja.
Ik denk dat ik haar van naam al wel kende in de studie. Ik was vrij vroeg geïnteresseerd geraakt in middeleeuwse literatuur, waar ik eigenlijk niet Nederlands voor was gaan studeren. Ik was het voor moderne literatuur gaan studeren, maar onder invloed van professor Gerritsen was ik al heel snel gegrepen door die middeleeuwse literatuur. Meer speciaal ook door die Arthur-literatuur, waar Gerritsen natuurlijk ook veel aandacht aan besteedde. Nou, dan liep je al heel snel tegen Maartje Draak aan en terwijl ik dit vertel, realiseer ik me ook, ja, zelfs op onze boekenlijst voor de eerstejaars stond de editie van Lanslot en het hert met de witte voet, die zij heeft gemaakt. En dus dat was voor mij wel een bekende naam. En toen overwoog ik welke bijvakken ik zou kiezen in de oude terminologie. Hè, voor je kandidaats deed je bijvakken. En een van de opties was om richting Maartje Draak te denken. Natuurlijk ook voor die Keltische achtergronden van de Arthur-romans en zo. En ik weet nog dat toen ik dat aan Gerritsen suggereerde, dat hij toen zei, ja, het is zonde om in Utrecht gestudeerd te hebben en niet bij Maartje Draak College gelopen te hebben.
Ja.
Dus dat ben ik toen gaan doen.
Mooie uitspraak. En hoe bedoelde hij dat, denk je?
Ja, ik heb er niet op doorgevraagd, maar ik denk dat hij daarmee ook aangaf, en dat bleek ook helemaal waar, dat dit wel een singuliere persoonlijkheid was.
Ja,
die natuurlijk meer bracht dan alleen maar haar vak.
Ja.
Nou gaat dat voor alle goede hoogleraren, denk ik. Maar zij sprong er wel in veel opzichten uit. Ook al alleen al door het feit dat ze een vrouw was. Er waren, waren wel iets meer vrouwelijke hoogleraren in de faculteit toen al. Dat is inmiddels enorm toegenomen. Toen waren er al wel een paar. Mia Gerhard was een andere, die overigens ook een verwante interesse had als aan Maartje Draak, namelijk verhalen. Een vergelijkende studie van verhalen. Maar vanuit die autoristiek kwam je natuurlijk vooral bij Maartje Draak terecht. Mm. Bij wie Gerritsen bovendien zelf gepromoveerd was. Dus dat was een heel kort lijntje.
Ja.
En alleen al om die reden sprong ze er ook uit. Maar laat ik zo zeggen, ook als ze een man zou zijn geweest met precies dezelfde karaktertrekken, zou die man er ook uitgesprongen zijn.
Ja. En wat voor sfeer schepte zij dan in haar colleges? Hoe was dat om bij haar in de les te zitten en haar student te zijn?
Ik heb twee verschillende typen college bij haar gevolgd. Het ene was dat ze een hoorcollege gaf. Als ik me wel herinner, elk jaar. Ze was hoogleraar zowel in Amsterdam als in Utrecht. Hè. Dus ze had twee benoemingen.
Ja.
En ze had natuurlijk ook niet zo heel veel studenten, dus dat kon. Dus dan gaf ze op, als ik me wel herinner, vrijdag college in Utrecht en een andere weekdag in Amsterdam. Amsterdam ben ik nooit bij haar geweest, maar in Utrecht dan wel. En dan gaf ze een hoorcollege vaak een semester lang, als ik het me goed herinner, of zelfs een jaar, wil ik afwezen, over een Arthuriaans thema. En ik heb toen gevolgd in dat jaar een college over de Graal.
Hm.
En daar waren wel flink wat studenten die daar belangstelling voor hadden. Ik schat zo, als ik terugdenk, een stuk of 30 of zo, 30, 40.
Ja. Daar zijn we nog steeds heel blij mee.
Ja, en dat was ook niet echt een college Celtistiek zozeer. Ja. Hè? Ja. Dat was toch meer vergelijkende literatuurgeschiedenis. Mm. Werd ook geen enkele voorkennis verder verondersteld. En als ik me zo herinner, ging ze de traditie van de Graal chronologisch door. Dus de allervroegste vermeldingen van een Graal bij Chrétien de Troyes, als ik me nog wel herinner. Het is allemaal ook bij mij een beetje weggezakt. Maar, en dan de al dan niet Keltische achtergronden daarvan. En vervolgens naar het Middel-Nederlands. Ze was natuurlijk ook in die jaren nog bezig met die Perceval-editie, die pas heel veel later verschenen is. Hè. Daar heeft ze lang mee geworsteld. Dus daar zat ze wel helemaal in. En die colleges, die hadden ook iets, nou, ik wil niet zeggen gotisch, maar iets erratisch. Het was wel iemand die, ja, uiteraard had ze het allemaal voorbereid, maar dan had ze ook wel weer invallen of dan verstelde iemand eens een vraag en dan liep het ook weer helemaal weg. Maar dat droeg ook wel enorm bij tot de sfeer. Er stond wel iemand.
Ja, ja.
En ik herinner me ook nog in die categorie dat ze een keer een DS-college heeft gegeven over sprookjes, denk ik. Over de draak. In ieder geval kwam ze toen, dat is een beroemd college geworden, want ze kwam in een drakengewaad.
Oh, dat wist ik niet.
Was, als ik me wel herinner, zelfs in het Hoogt of zo. Maar niet in een normaal collegezaaltje. Maar
ik ken wel haar Science Fiction in de Middeleeuwen. Dat is volgens mij ook een DS-lezing geweest, maar dit verhaal
dat
kende ik nog niet.
Dat was een DS-reden, dit was gewoon een meer een studium generale-achtig college voor studenten. En ik weet nog wel dat ik daar toen ook naartoe gegaan ben. Ik was toen al student bij haar. En ik weet ook nog dat ik echt wel een beetje trots op haar was.
Oh, echt?
Dat is mooi om dan te zien, want daar waren nog veel meer studenten die waren gewoon afgekomen op. Als ik me wel herinner, die titel iets. Het was iets met draken of zo. Nou ja, er werd iets beloofd van we gaan terug naar het sprookjesboek uit onze jeugd, weet je wel. En dan beter. Dus dat was ook wel in die stijl. Het had ook iets. Ja, theatraals, dat klinkt te dramatisch. En het was zeker niet iemand van effectbejag of zo. Ik vond haar ook zeker niet ijdel. Maar ze stond er wel. Het was wel echt een persoonlijkheid.
Ja.
En daarnaast, dus naast die literair historisch georiënteerde hoorcolleges, volgde ik dan samen met Orlando Lee, en dat was het dan ook, met z'n tweeën, bij haar colleges Middle Welsh. Dus het Iers is mij altijd onbekend gebleven. Ik heb nog wel een soort vage ambitie gehad om dat eens een keer te gaan doen. Maar ik wist dat het heel moeilijk was. En ik had ook nog andere dingen te doen. Ik had ook nog een beetje haast op een gegeven moment om af te studeren. Dus dat is er nooit van gekomen. Het is bij Middle Welsh gebleven. En dan zaten we gewoon onder haar leiding stukken uit de Mabinogion te vertalen. Dat was eigenlijk weer een beetje terug naar het gymnasium.
Ja.
Noorlanda was daar heel erg goed in. En ik kon meekomen, maar ook niet heel veel meer dan dat. En het is nu volledig weggezakt.
Maar dat is logisch.
Ja,
want talen raak je zo snel kwijt.
Ja, het is wel gek hoor. Ja, dus ik weet dan nog wel een klein beetje uit te spreken, maar dan hebben we het verder wel gehad.
Ja. Ach, wie weet niet. Emeritaat.
Ja.
De Mabinogi er weer bij.
Ja, weer erbij pakken, ja. Nou ja, dat was, en dat is een, als ik me wel herinner, een semester lang of twee semesters. Elke vrijdagochtend 2 uur, geloof ik.
En dat is ook wel hard werken, denk ik.
Ja, dat was stevig werken hoor, met z'n tweeën. Ja, je kan niet schuilen.
Nee, je kan niet schuilen.
En dat was ook wel mooi. Dan zat ze natuurlijk in het hart van haar werk. Met Strawn heette die grammatica, geloof ik. Dat waren de onderwijservaringen bij Maartje Draak. En intussen, ik wist dus dat zij met die Perceval bezig was, maar daar hebben we eigenlijk nooit over gesproken. Ik heb natuurlijk altijd wel interesse voor gehad, omdat die Landslot-compilatie, vergeet dat even niet, hè, dus die Arthur-traditie voor dat Middel-Nederlands, dat is voor een heel groot deel dat ene handschrift wat in Den Haag ligt, 129 A10, de Landslot-compilatie. En daarin komen heel veel verhalen samen, de proza-trilogie, maar daar in verzen. Vertaald van de Lancelot en Proos, dus Lancelot, Queste del Saint Graal en Mort Roi Arthur. Dus dat is eigenlijk het grote kader van dat handschrift. En dan op de overgangen tussen die delen van de trilogie zijn er romans ingevoegd.
Zoals de Moriaan en Lanzotte met het hert werd de Witte Voet en de Torek en nou ja, nog een aantal. Vroeger kon ik dit helemaal uit mijn hoofd opzeggen in de juiste volgorde. En ook die Perceval. Ja. En daarbij is een poging gedaan, we moeten het voorzichtig formuleren, is een poging gedaan om eigenlijk die verhalen ook te integreren met dat grotere verhaal. Mm-hmm. Dus het is niet alleen maar een verzamelhandschrift, het is eigenlijk een soort summa, een soort omnibus van Arthuriaanse verhalen.
Ja.
En bepaalde ingrepen zijn ook gedaan in die verhalen om ze beter te laten passen in het kader van die trilogie.
Ja.
Maar niet allemaal. Het is niet altijd gelukt. Perceval, die... hoe is het nou ook alweer? Maagd blijft bij de graal, maar daar dan sterft. Nou, zie je, nou is het toch een beetje bij mij weggezakt. Maar er zit een tegenspraak in met Perceval of zo. Hij herrijst uit de dood. Of, nou, ik weet het niet meer exact. Zonder dat dat vermeld wordt. Hè. Dus opeens duikt hij weer op, terwijl hij al dood was. Zoiets.
Als een telenovelle.
Het is, maar goed, dat maakt het ook wel fascinerend. Van wat heeft er voor plan achter gezeten? Ja. En wat heeft iemand daar geprobeerd? En wie was dat?
Ja.
Dus die Lanzotte-compilatie, dat verbond ons erg. Gerritsen was op een van die ingevoegde romans gepromoveerd bij Maartje Draak. De Wraken van Ragisel zit er ook in. Zij was dus bezig met die Perceval. Wat een hele complexe problematiek is. En waar ze dus ook nooit helemaal uit is gekomen.
Mm.
Dat heeft later Soetje Oppenhuis afgemaakt.
Oh, ja. Ja.
En ik was daar ook heel erg in geïnteresseerd. Want als je... Als Neerlandicus Arthurist wilt zijn, dan kom je niet om die compilatie heen.
Ja.
En waarom zou je ook?
Ja.
Heel belangrijk, zij heeft in, wat was het, 1958, zeg ik nu uit mijn hoofd, bij de KNW die reden gehouden over de Middel-Nederlandse proza Lancelot.
Oh ja, ja.
En dat is een heel fundamenteel boekje geworden uiteindelijk. De reden is uitgewerkt als brochure, uitgegeven. En daar laat zij zien, en eigenlijk staat dat nog altijd... Hoe belangrijk die Franse proza Lancelot is, want die trilogie is begonnen in het Frans, Lancelot en proza. En dat daarvan maar liefst 3 Middel-Nederlandse vertalingen bestaan, onafhankelijke vertalingen, en heel misschien zelfs 5, want er zijn ook nog Duitse vertalingen. En die gaan misschien op Middel-Nederlandse intermediairen terug. Dat is nog altijd wel ook een discussiepunt. Dus er is een ongelooflijke rijkdom aan vertalingen van die proza Lancelot, terwijl dat een gigantische roman is.
Ja, ja.
Van in de editie van Sommer meer dan 1000 bladzijden.
Ja.
En dat is natuurlijk fascinerend. Helaas zijn alle 3 die vertalingen fragmentarisch overgeleverd, maar alles bij elkaar toch nog wel zoveel, dat je je handen daaraan vol kunt hebben.
Ja,
en Gerritsen startte in die jaren een project eigenlijk naar die Middel-Nederlandse vertalingen van de proza Lancelot.
Ja.
En dat heeft geleid, om dat nog even af te maken, tot de editie, die ook nog steeds niet helemaal klaar is, van die 129 A10. Dat is het grootste. Dat is de vertaling die het beste bewaard is van de 3. Orlanda Lee is gepromoveerd op de Rotterdamse proza-vertaling, waarvan alleen maar een paar fragmenten bestaan. Maar dat is ook een vertaling van die Franse trilogie. En mijn plan was dus al heel vroeg om te gaan promoveren op de 3e vertaling, namelijk Lanzelot van de Hagedochte, een 2e versvertaling.
Ja.
Dus in dat opzicht, en dat wisten we natuurlijk over en weer van elkaar, was er ook een sterke band met Maartje Draak, want dit was ook de problematiek die haar zeer interesseerde en waar zij richtinggevend werk had gedaan.
Dat moet ook wel heel stimulerend zijn geweest om echt met een groep tegelijk aan zo'n tekstcomplex
te
werken.
Dat was eigenlijk een van de allereerste, en zeker voor de medievistiek, allereerste voorbeelden van een NWO-project, zoals je dat vandaag de dag zou kunnen doen. En daar kwam dus ook speciaal subsidiegeld voor. Dat had destijds Gerritsen vroeg gezien, dat eigenlijk dat je op die manier ook met leerlingen tot mooie, grotere prestaties kon komen dan helemaal in je eentje.
Ja, geweldig.
En Maartje Draak was ook een soort beschermvrouw, zeg maar, van dat project. Zonder dat wij daar nou elke maand bij haar over zaten te praten, hoor. Zo was het niet. Maar uiteindelijk, toen ik na een paar jaar in 1980 mijn proefschrift af had, of het was 81? Nee, 80.
toen was zij wel co-referent, zoals dat dan heette. Dus de eerste beoordelaar na de promotor. En toen heeft ze dat proefschrift heel grondig gelezen en heb ik dat ook met haar doorgesproken. En dat is ook wel een. Het is wel mooi om daar nog wat over te vertellen. Als je
want daar had je een mooie anekdote over, geloof ik.
Ja, dus ik had dat manuscript, tussen aanhalingstekens voltooid. Gerritsen had gezegd, dit zou geschikt nu zijn om door te gaan voor de promotie. En dan moest het dus langs de co-referent en Maartje Draak. En dus toen heb ik het in typoscript uiteraard bij haar ingeleverd. Het was nog lang geen boek. Uiteraard niet. Heeft zij het helemaal doorgenomen. En ben ik een dag bij haar geweest in Amsterdam de Watteaustraat.
Ja.
En dat was wel bijzonder. Heel veel redenen. In de eerste plaats die hele sfeer op die etage. Ik weet eigenlijk niet eens of ze meer dan die ene etage had. Zal haast wel. Maar goed, je was maar op één etage. En dat was eigenlijk één hele grote studeerkamer. Waar je verder ook nog een beetje kon leven. En ik weet nog dat tussen de middag. Ja, dan maakten ze voor mij een boterhammetje of er was even iets. En daarvoor moesten de boeken opzij worden geschoven. En op een heel klein hoekje van de tafel kon er dan nog een bordje bij en zo. En verder lag die etage vol met heel veel boeken. Met een flink deel, ik denk niet eens alles, maar van haar verzameling Aziatisch porselein.
Oh ja.
Stond daar ook. En verder. Leek het wel of zij bewaarde alle culturele supplementen van de NRC.
Oh, wow.
En dat waren er honderden. Die lagen allemaal gestapeld, die kranten. En ook niet in mapjes natuurlijk, maar gewoon stapels kranten.
Jeetje, ja.
En wat me ook altijd is bijgebleven, dat hele voor haar belangrijke boeken, zoals Tournaisens Ierse Grammatica, die stonden notabene op de grond.
Oh.
Dus dan moest die. Toch ook al flink op leeftijd zijnde vrouw, en die nou ook niet van de lichtste was.
Ja.
Die moest helemaal door de knieën om zo'n basisboek te pakken. Ik vond dat toen al heel erg gek. Echt een neiging kreeg om daar toch eens even wat te gaan reorganiseren.
Ja,
maar goed, zij was zelf helemaal koningin in dat domein.
Ja.
En ze ontving mij ook allerhartelijkst. En toen had ze dus het hele proefschrift had ze doorgenomen. En zij kon. Zij was niet lang van stof, hè? Dus ze kon tak, 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 tak zeggen. Dus woorden van waardering, daar begon het uiteraard mee.
Oh, ja.
Maar verder ook niet al te zwaar aangezet, hè? Van allemaal prima. Alleen, zei ze, en dat had ik tot die tijd nog nooit gehoord, terwijl Gerrit ze het ook helemaal gelezen had natuurlijk. Ja, al die verwijzingen naar buitenlandse wetenschappelijke literatuur. Is dat nou wel echt zo nodig?
Ja.
Dat haal je er allemaal bij. Nou ja, weet je, ik wil afspreken van ze staan er nu in en laat ze er ook maar in staan. Maar dat moet je nu hierna niet meer doen. We weten nou wel dat je alles gelezen hebt. En zei ze toen achteraan, ja, ik zal maar zeggen, het is eigenlijk, ik zie, ja, het is masculien vertoon.
Geweldig. Ja.
En dat had ik me nog nooit gerealiseerd, maar daar heb ik heel vaak aan teruggedacht. En ik dacht, verdraaid, je had nog wel een beetje gelijk ook.
Ja.
Het was inderdaad, zonder dat ik me dat nou zo bewust was, maar was het toch wel een beetje ook laten zien van, jongen, wat heb ik allemaal gelezen, weet je. En dat heeft toen bij mij nog de laatste stelling van mijn proefschrift ook ingegeven.
Oh ja.
En die luidde, als ik me nou wel herinner, de behoefte van onderzoekers om hun studies te voorzien van een uitgebreide bibliografie is te vergelijken of is te beschouwen als een academische variant van het spelletje wie de grootste heeft. Zo, iets van dergelijke. Dat dank ik dus eigenlijk aan Maartje Draak.
Heeft ze dat doorgehad, denk je?
Of nou ja, ze zal het hebben niet staan.
Ja,
maar
ze
is er nooit meer op teruggekomen.
Nee.
Maar dat was toch wel heel erg treffend.
Ja.
Ja, wat er misschien toch ook op duidt, zonder dat ik dan, want ik ben nooit zo persoonlijk met haar geweest, trouwens ook niet met Gerritsen, het ging ons om dat vak.
Mm.
En het zou nu anders gaan, waarschijnlijk andere tijden. Maar wat wou ik zeggen? Dat ze toch ook gevoeliger was voor man-vrouw verhoudingen, feministischer misschien dan ik me in ieder geval zo realiseerde, weet je? Ik zag haar ook helemaal niet speciaal als een pioniers vrouw in de wetenschap of zo. Ik kwam gewoon bij haar omdat ze heel veel wist van de Keltistiek en de arturistiek in het bijzonder. Maar waarschijnlijk zat dat bij haar toch wel wat dieper. En nu ik wat meer van haar leven weet, ook omdat ik natuurlijk die biografie van Wim Gerrits heb gelezen, denk ik, ja, dat moet. En trouwens, ik heb zelf natuurlijk ook veel meer rondgekeken in de wetenschap nu en zelf tijden meegemaakt waarin bijvoorbeeld bij de KNW de beweging om meer vrouwen lid te maken en zo heel sterk is geworden. Dus ik ben er allemaal veel bewuster van geworden. En als ik dan nu terugdenk aan Maartje Draak, eerste vrouwelijke lid van de afdeling letterkunde van de KNW, denk ik inderdaad van dat moet veel zwaarder hebben gewogen dan ik me destijds als student besefte.
Ja.
Dus dat masculien vertoon, ja, daar had ze echt. Ik moet er nog geregeld aan denken. Ik heb het nog nooit opgeschreven, maar het is.
Het klinkt ook wel echt als Maartje. Naar voren komt.
En dan
kon
ze zo heel snijdend ook wel zijn.
Ja.
En een ander moment wat ik me herinner uit de beoordeling van mijn proefschrift, en daar heb ik geloof ik zelfs nog een voetnoot aan gewijd, ja, dat weet ik zelfs wel zeker. Het proefschrift gaat, Landsoord van de Hagedochte, over de vergelijking van de Middel-Nederlandse tekst met het Oud-Franse origineel. Deze vertaling is tamelijk vrij. Die dichter heeft allerlei dingen veranderd. En mijn proefschrift laat zien wat de patronen in die verandering zijn. En een van die veranderingen is, wat ik dan noem, idealisering. Dat de dichter eigenlijk steeds bezig lijkt te zijn om met name de helden van de tafelronde er steeds mooier uit te laten komen.
Nou
is die ook wel gebonden aan dat grote verhaal, want dat is zo ingewikkeld, dat daar kan je niet in gaan veranderen, want dan stort het hele bouwwerk in. Maar je kan wel van scène naar scène kan je natuurlijk een beetje. Dus bijvoorbeeld, als er wel eens staat dat die ridders in het Frans, dat de moed ze in de schoenen zakt, dan zal die dat wegstrepen.
Oh ja.
Literair gesproken wel een beetje jammer, maar zo zat hij in elkaar. Of als ze gezamenlijk op kweesten zijn, en dan komen ze in die prozalandse lot vaak bij een kruispunt, en dan gaat iedereen een kant op, een eigen kant op. En dan nemen ze dus afscheid van elkaar. En in het Frans staat dan dat ze dat wenend doen. En dat zal die Middel-Nederlandse dichter nooit overnemen. Dus die ridders die kennen geen emoties, of in ieder geval niet van dat soort, dat soort softe emoties. En dan is er ook een scène waarin Lancelot, geloof ik, een keer. Nou, ik weet niet meer helemaal precies. Maar in ieder geval gaat er iets niet goed. Hij valt van zijn paard of weet ik wat. En dan gaat zijn vriend Galiot, met wie hij op reis is, op kweesten is, in het Frans, die scheldt hem uit. Die zegt, wat is dat toch verdoms? En dan moet je oppassen en dit en dat, een hele tirade. En die Middel-Nederlandse dichter heeft dat ook allemaal weggelaten. Mm. En ik schrijf dan zoiets van, ja, dat is in het kader van de idealisering enzovoort. En toen zei Maartje Draak tegen mij, ja, maar dat is juist psychologisch heel erg goed gezien. Want als mensen je dierbaar zijn en ze maken een stomme fout, dan ga je vaak boos tegen ze uitvallen.
Ach, ja.
En daarin zag je dus ook wel haar enorme gevoel voor verhalen en hoe dat in elkaar zat en zo. En ik was eigenlijk, ja, daarin, misschien een gek woord in dit verband, maar bijna een beetje rigide calvinistisch. Van, die dichter die wil geen emoties en dit is ook niet. Nou, en toen heb ik dus toch nog in een nood gezet van zoiets volgens professor Draak. En daar had ze ook helemaal gelijk in, ongetwijfeld.
Ja.
Dus ze had het ook wel heel erg goed gelezen.
Ja.
Uiteraard. En op de promotie zelf, want dat kwam natuurlijk ook nog op 5 juni 1981, was zij een van de opponenten. En daar kwam naar voren iets wat ik heel wezenlijk voor haar vind, en in een veel groter verband past. Dat ze mij bevroeg nog eens een keer op mijn mening over het werk van Heroma. En dat is een apart verhaal wat we misschien even apart moeten neerzetten, wat daar allemaal achter zat en aan vast zat. En Gerrits heeft later gezegd dat hij eigenlijk dat deel van de promotie, het was een, al zeg ik het zelf, hele mooie promotie. Het was ook nog eens een keer heel druk en heel erg prachtig weer. Er viel iemand flauw.
Oh, echt?
Dus er was, was drama. Drama,
genoeg,
maar op een hele leuke manier. En
werd zeer geprezen uiteindelijk. Maar Gertsen zei later dat hij eigenlijk het mooiste moment van die promotie, dat had hij mijn gedachtenwisseling met Maartje Draak gevonden. Want Maartje Draak formuleerde dus die vraag over Heroma en ik ging antwoorden. En ik was nog maar nauwelijks begonnen met dat antwoord of ze onderbrak me al. Ze zat er helemaal in, weet je wel. En begon ze weer met een heel eigen verhaal. En toen zei ik weer iets terug. En weer Maartje Draak er vol door. En toen dacht ik op een gegeven moment inderdaad, ja, nou ja, hoor eens. Ik moest me toch verdedigen. Dus ik ging gewoon praten. En het schijnt zo te zijn dat we toen echt een heel tijdje allebei aan het woord waren. Het schijnt heel komisch te zijn geweest.
Geweldig.
Twee mensen die enorm graag even hier stelling over wilden nemen. Ja. Dus dat was een mooi moment. Maar breder voor hoe Maartje Draak in de wetenschap stond, was dat ze deze kwestie van Heroma eruit pakte, naar aanleiding niet van mijn laatste stelling over dat masculine vertoon, maar mijn eerste stelling waarin ik had gezegd dat Heroma's opvatting, Heroma had namelijk ook over deze tekst gepubliceerd, dat Heroma's opvatting weliswaar niet bewezen was, maar toch wel zo plausibel, of woorden van gelijke strekking, dat het waard is om er serieus rekening mee te houden. En daar, nou ja, groot gezegd, viel ze me op aan. Van waarom dat zo nodig moest.
Ja, ja.
En dat is dat bredere verhaal, maar dat moet ik maar even apart bespreken.
Dat ligt aan haar liefde voor gedegen onderzoek. Ja. En vakmanschap.
Kijk, dat was bij haar heel sterk. Ja. En als ik nu, inmiddels ken ik haar werk nog wat beter en heb ik ook nog wat meer, zou ik zeggen, misschien gevoel voor die diepere dingen achter die wetenschap. Dat is denk ik heel kenmerkend voor Maartje Draak. Voor haar was wetenschap, nou, ik wil niet zeggen een heilige zaak, maar wel een hele serieuze zaak. Mm-hmm. En die moest vooral niet worden versteerd of overwoekerd door allerlei fantasten. Je moest zorgen dat je zaakjes op orde had. En dat er een serieus beschouwing over geleverd werd die bij voorkeur ook iets oploste en bewees.
Ja.
Ik heb in de jaren dat ik aan mijn promotie werkte, even terzijde, ook nog een artikeltje geschreven over de Torek. Dat is ook weer zo'n Arthur Roman die in die Lanzot-compilatie is overgeleverd. En daarvan is altijd een discussiepunt geweest. Is die uit het Frans vertaald? Er is geen Franse Torek bekend. Maar er waren toch aanwijzingen dat het wellicht uit het Frans vertaald zou kunnen zijn. Maar dat zweefde, was onzeker. En toen was ik tegengekomen ergens in de literatuur de vermelding van een Franse roman, Torres, Chevalier au Cercle d'Or. En in het Middel-Nederlands is deze Torek ridder van de Gouden Diadeem, de Gouden Cirkel.
Ja.
Nou, hè. Ja. En daar heb ik toen een stukje aan gewijd. En daar was Maartje Draak enorm enthousiast over, want dat had nu echt het raadsel opgelost.
Ja.
En dat was ook zo eigenlijk.
Ja.
Dat was eigenlijk zo.
Ja.
En dat kenmerkt haar wel. Dus terwijl ze zo enorm hield van die verhalen en van fantasie en zo, hè.
Ja.
Maar wetenschap was een andere zaak.
Ja.
Dat was serieuze studie. En bij voorkeur dus geen nodeloze speculaties en echte argumenten. En als je naar haar oeuvre kijkt, loopt dat eigenlijk als een rode draad door haar werk heen. In de eerste plaats probeert ze zelf in haar teksten maximaal zuiver te argumenteren.
Mm-hmm.
Dat is niet altijd zo. Daar kan je discussies, ik zou een hele boom kunnen opzetten over haar visie op Lanzot en met Hertwig de Witte Voet, waar ze denk ik uiteindelijk toch niet echt gelijk heeft. Maar in ieder geval, ze probeert dat wel helemaal correct te analyseren. Dus in haar eigen werk, ook de werk over die construe marks in die Ierse handschriften, die glossen en zo. Nou, dat is allemaal gedegen wetenschap.
Ja.
Hè?
Ja.
Daar hield ze van. En je ziet dat ook aan een andere kant van haar werk, die toch wel kenmerkend is. Zij kon ongenadig kritisch zijn op mensen die er maar een eindje op los fantaseerden in haar ogen. En dat heeft ze zowel ten aanzien van de Celtistiek gedaan. Ik ken dat wat minder, maar ik weet het er wel wat van. En ook in de neerlandistiek. Bij de Celtistiek speelde bijvoorbeeld een rol in dat verband. En in die colleges over de Graal kwam ze daar dus ook in elke keer weer op terug. Roger Sherman Loomis.
een Keltoloog, Arthurist. En altijd heel erg op de bres voor de Keltische bronnen van de Arthuristiek.
Ja.
Maar in de ogen van Maartje Draak was die eigenlijk nauwelijks het woord Keltoloog waard. Was het allemaal een beetje tweedehands kennis. En veel te fantasierijk en buitengewoon discutabel. Dus hij moest eigenlijk weinig van zijn werk hebben. Dus daar zag je het al aan. Ik weet niet of ze daar ooit over gepubliceerd hebben. Denk ik eigenlijk niet, maar misschien wel. Maar in de Neerlandistiek heeft ze echt een klein spoor achtergelaten van mensen die bij haar over de knie zijn gegaan. En dat is bijvoorbeeld, ik heb er nou net over geschreven, bij de Reinaerts, mevrouw Kramer-Peters. Mm. Dat is bijna zielig hoe daar een amateur door Maartje Draak. Daar heeft ze een artikel over geschreven. Hè, dus over die. Oh nee, dat was Lampo, Hubert Lampo, de dichter die ook en romancier. Die een boekje heeft geschreven over de Madok. Hè, ook weer in de Reinaerts vermeld. Wat zou dat zijn? Die hele Madok is niet bewaard. Yeah. Wat voor verhaal zou het kunnen zijn geweest? En daar heeft Maartje Draak een vernietigende kritiek over geschreven in de Gids. Bezwaren van de vakman.
Oh,
dat was zij dan. Dat vind ik ook zo komisch.
Dat is een geweldige
Maartje
titel.
Maartje Draak, vakman.
Ja.
Daar deed ze dan weer helemaal niet moeilijk over. Ja. Niet vakvrouw of zo.
Ja.
Bezwaren van de vakman. En daar werd aangetoond dat Lampo soms of van heel vaak van die dingen het fijne niet weet. Of dingen door elkaar haalt. Of titels verkeerd citeert. Nou ja, kortom, dat je eraan kan zien dat het een amateur is. En niet in de beste zin des woords. Een dilettant. En ook Heroma, om daar nou weer op terug te komen. Een veel meer serieuze Neerlandicus. Dat was iemand die, zoals gezegd, een hele serieuze Neerlandicus was. Maar daarnaast ook dichter. En zich vanuit zijn dichterlijke gevoel, wat hij ook echt had, verbeelde. Dat hem dat ook een speciale sensitiviteit gaf voor het begrip van middeleeuwse poëzie. Mm. Maar wel voor het horen van een andere dichterlijke stem daarin. Had een heel groot stilistisch gevoel, Heroma. En hij had artikelen gepubliceerd, nog niet eens zo lang daarvoor dat ik promoveerde. Die artikelen zijn 73. Waarin hij gezegd had, die auteur van Landsoort van de Hagedochten, die fragmenten. Dat is eigenlijk dezelfde auteur als Van de Moriaan. Weer een andere Arthur-roman, ook in 129 à 10 bewaard gebleven. Allebei ongesigneerd, die teksten. Maar Heroma hoorde daarin dezelfde dichterlijke stem op grond van allerlei versparallellen die hij, vergeet even niet, het is allemaal lang voor de computer.
Ja, precies. Ja, ja,
dus het was gewoon op het dichterlijk gehoor dat hij dat inventariseerde. En diezelfde dichter had dan ook nog eens een keer Karel en Delegast geschreven. Een van de grote klassiekers. Ja. In de Middel-Nederlandse letterkunde. Nou, daar heeft Heroma bevlogen artikelen over gepubliceerd. En ik in de jaren dat ik met Landsoort van de Hagedochten bezig was, las natuurlijk ook haar Heroma, omdat dat relevante literatuur was. En naarmate mijn werk vorderde, mijn eigen werk, kreeg ik eigenlijk toch steeds meer sympathie ervoor en begon me ook op te vallen. Ik zat inmiddels zo goed in die toon van Landsoort van de Hagedochten, dat ik inderdaad dacht, verdraaid, dat is in de Moriaan ook zo. Dus vandaar die stelling van, het is niet bewezen, want het zijn gewoon lijsten van parallellen. En de criticus kan zeggen, hoor eens, wat zegt me dat uiteindelijk?
Ja.
En op die lijn zat Maartje Draak. Maar ik had er toch een zwak voor. Het ironische is ook dat nog niet zo lang geleden Mike Kestermond uit Antwerpen, die wel met de computer werkt voor stilistisch onderzoek, een artikel heeft gepubliceerd dat hij eigenlijk van overtuigd is dat hij helemaal gelijk had.
Oh,
dus
interessant.
Dus dat is toch een heel bijzonder geval. Ja. Maar voor Maartje Draak riekte dit allemaal te veel naar gratuite parallelle trekkerijen die verder niks enzovoort. En dus met die oppositie van haar op 5 juni 1981 betoonde zij zich weer, de kruisvaarder tegen fantasie en inderdaad op de bres voor de vakman.
Ja, want in de Reinaerts, dat noem je ook die brief, die heb ik even opgeschreven, die in het NRC, die ze naar het NRC schreef.
Ja.
Ik zal hem ook even voorlezen, dat is misschien wel leuk, want hij is nooit in de NRC terechtgekomen. Ik kan niet aannemen dat u zelfs maar 1 minuut waarde zou kunnen hechten aan dit betoog. Ik kan evenmin aannemen dat de redactie van de NRC er prijs op stelt dat een van de door haar gedrukte auteurs zich belachelijk maakt ten overstaan van een groot publiek. blijft mijns inziens nog een derde mogelijkheid open. Er bestaat in het geheel geen mevrouw E. Kramer Peters te Zuidzanden en u hebt alleen een listig zomers komkommervalstrikje willen uitzetten om te zien hoeveel de doorsnee Nederlandse lezer zou slikken in verband met de Middel-Nederlandse letterkunde.
Ja, fantastisch.
Ja,
hè?
Ik vind het een geweldige brief. Ja, ja, en ja. Je schrijft in de Reinaert dat die niet geplaatst is in de NRC. We moeten misschien ook het verhaal hierachter uitleggen natuurlijk. Maar omdat de hoofdredacteur meent dat deze dame een te emotionele toon meent te mogen aanslaan.
Ja, dat heeft hij ergens geschreven, die hoofdredacteur. Ja, maar ik vermoed dat hij hem eigenlijk niet geplaatst heeft, omdat hij zelf eigenlijk een beetje over de hekel wordt gehaald. Van hoe kan je als serieuze krant dit soort apenkool afdrukken, nog onder de grote titel, wat was het ook alweer, het raadsel van de Reinaert opgelost of zo,
ontfutsel. Ja, ja.
Met heel veel potenties, groot gebracht in de voorloper van het cultureel supplement. Of was het al het cultureel supplement? Nou ja, het doet er niet toe. Nee, daarvoor. En dus ik denk dat de NRC zichzelf een beetje geneerde en dacht, we gaan het helemaal niet afdrukken.
Ja.
Maar dat is weer typisch Maartje Draak. Dus dan was inderdaad mevrouw Kramer Peters in Zuidzanden, in Zeeuws-Vlaanderen. En die was heel. Die had geen universitair diploma verder, maar was wel. Wat zou ik zeggen, wetenschappelijk bevlogen. En had allerlei vrij spectaculaire theorieën. Bijvoorbeeld ook over die godin Nehalennia.
Oh, dat wist ik niet eens.
Zeeuwse wateren natuurlijk. Ja. Maar, dat was bij haar in de buurt.
Ja.
En vanuit die lokale oriëntatie was ze ook in de Reinaert geïnteresseerd geraakt. Want Zuidzanden is vlakbij Hulst. En Hulst is dan wordt vaak gezien als het centrum van waar de Reinaert ontstaan zou zijn. Nou, in ieder geval zit het wel in die regio. Dat klopt wel. En dus mevrouw Kramer Peters was daar ook mee aan de gang gegaan. En die had een hele theorie verzonnen over. Hè, dus Willem die Madokke maakte. Dat dat altijd verkeerd gelezen was. Dat dat helemaal niet was. Willem die eerder de Madok schreef. Mm. Maar. Nou, en vervolgens kwam er dus een heel verhaal over een Provençaalse edelman. En dat hangt inderdaad wel van de speculaties aan elkaar.
Ja.
En Maartje Draak op zekere vrijdagavond of zaterdagavond, wat was het, slaat de krant open en die ziet daar die theorie staan en die gaat dat lezen en die denkt, ja, dit is toch totaal prutswerk.
Ja.
En die heeft dus, ik heb ook nog even haar dagboek kunnen opsnorren hierover, dus die heeft zich enorm geërgerd en heeft ze de hele zondag zitten tikken en ze schrijft dan ook de hele dag gewerkt aan ingezonden brieven of zo, het vloepte met concentratie. En s'avonds ging ze naar het concertgebouw om naar mooie muziek te luisteren. Maar toen was de brief klaar, de ingezonden brief naar de NRC.
Ja.
En die heeft ze opgestuurd en die is dus inderdaad nooit verschenen.
Ja.
Maar gelukkig is er een doorslag in haar eigen archief bewaard. En dus inderdaad, in dat stuk zwaar ironisch ook. Maar ze was duidelijk ook heel erg kwaad hierover. Ja, van hoe kan dat nou? En in dat opzicht had ze denk ik ook een hele hoge opvatting van wetenschap. Mm. Dus zij maakte zich er kwaad over en ook zorgen over. Als dit het niveau is waarop het publiek, het intellectuele publiek van de NRC wordt voorgelicht over de Middel-Nederlandse letterkunde, dan zijn we bezig om een rookgordijn of een totaal verkeerde weg ingeslagen. Ja. Dus ze nam dat ook heel erg ernstig, dit soort wantoestanden.
Ja.
Zet de naam maar eens even op.